We mogen een stukje uit het woord lezen. Vandaag lezen we Handelingen 16, vers 9 tot 14. Dus Handelingen 16, vers 9 tot 14. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonische man die hem toeriep: steek over naar Macedonië en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zocht hij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daarbij eruit opmaakte dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. En van Troas afgevaren koersten we recht op Samokrata aan en vervolgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is in dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. En wij vertoefden enkele dagen in die stad. En op de Sabbatdag gingen wij de poort uit. Nedergezeten spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met naam Lydia, een purperverkoopster uit de stad van Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. En de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Tot zover. Het lied voor de predikatie van Ruud.
Ja, dan misschien heeft u het vanmorgen gehoord. Dan in het gebed, wat dan is uitgesproken werd door Evert, had hij het over een geopend hart. En vanmorgen liep ik zo nog wat in de zaal en ik sprak iemand en die zei ik hoop echt dat je woorden hebt voor mijn hart vandaag. Nou, ik denk, daar gaan we vandaag eens naar kijken. Vandaag neem ik u mee naar een zonnig oord. Heb ik een afstandsbediening. En dat is dan in de stad Filippi. En we gaan eigenlijk verder met het gedeelte wat we de vorige keer hebben behandeld in het boek Handelingen. En toen waren we gebleven in Handelingen 16. En natuurlijk, ik begrijp, u weet nog precies waar het allemaal over ging. Maar we hebben gezien dat dan is Paulus en Barnabas die vertrokken uit Jeruzalem. En dat was eigenlijk het begin van de tweede zendingsreis van de apostel Paulus. En de reden van die reis, dit vonden we eigenlijk daar in Jeruzalem. Er leefde een vraag: moeten nu de niet-Joden, de heidenen, moeten die nou besneden worden en daarna ook worden verplicht om de wet van Mozes te houden? Dat was de vraag. Handelingen 15 hebben we duidelijk gelezen dat dan de Petrus en Jacobus die gaan staan. En die zeggen heel duidelijk dat dat juk van de besnijdenis en de wet van Mozes, dat gaat niet gelegd worden op de nek van degene die God roept uit de heidenen, de niet-Joden. Maar, zeiden ze, zij zullen behouden worden door genade. En dan wil Paulus naar iedere stad gaan waar ze zijn geweest om dit door te geven. En Paulus gaat met Silas op pad en Barnabas die gaat niet mee. En onderweg in een van de plaatsen waar ze doorheen komen, Lystra, zeg maar in het een beetje het zuiden van het huidige Turkije, daar vindt dan Paulus Timotheus. En ook Timotheus die sluit zich aan bij Paulus en Silas. En dan met z'n drieën gaan ze verder. En Paulus wil een bezoek brengen aan de gemeentes in Azië. En God zegt, nee, dat gebeurt niet. Paulus krijgt een nieuw idee, hij wil naar Bithynië. En God zegt weer, nee. En zo komen ze uiteindelijk aan, je ziet het op het plaatje, bij Troas. En daar staan ze dan bij de zee, schijnbaar vastgelopen op het strand. Nou, de vorige keer hebben we gezien dat daar dat visioen was. Evert heeft het net ook nog gelezen. En dat dan dus Paulus, die zag een man en die zei: steek over naar Macedonië en help ons. Nou, God had wegen afgesloten en hij had hier een hele duidelijke en nieuwe weg geopend. En hier gaan we eigenlijk beginnen vandaag. En dan gaan we gelijk met het eerste vers. Daar staat: en van Troas afgevaren koersten wij recht op Samothrake aan. Ik hoorde net dat Evert een wat andere uitspraak had. Dat is waarschijnlijk dan met de Macedonische uitspraak, denk ik. Ik gebruik dan de Hollandse uitspraak. Samothrake. En de volgende dag door naar Neapolis. Ze hebben dan dus Troas achter zich gelaten en de reis verloopt eigenlijk heel snel. Ik denk windje mee, want ze maken later nog een keer diezelfde reis en dan doen ze er ook 5 dagen over. En nu doen ze 2 dagen over. Windje mee en het gaat voorspoedig, er zit flink snelheid in. En ze varen eigenlijk recht op dat ene eiland af. En dat is Samothrake. En wat u ziet op het plaatje, dat is eigenlijk Samothrake. En ik denk, dit zal ongeveer het beeld zijn wat Paulus ook heeft gezien. En ik denk, Samothrake is een eilandje waar wij het bestaan. Ik denk, in hoofdzaak van weten, ja, omdat het hier in de Bijbel staat. Ja, verder hoor ik nooit over Samothrake. Ik weet niet of er iemand wel eens een keer is geweest. Ik heb het ook nog nooit ergens zien staan of zo. Kom naar Samothrake, want daar. En toch is dit wel een beetje belangrijk. Want dit is het eerste wat ze eigenlijk zien buiten Turkije. Ja, het is een heel klein eilandje. Het is gewoon nog geen 180 vierkante kilometer. En ze gaan er naartoe en ze komen daar aan in een haven. En wat blijkt? Op dat kleine eilandje staan heel veel godsdienstige gebouwen. Er staat een gebouw voor de grote goden. Er staat een pantheon, een gebouw voor meerdere goden. En zo waren er nog veel meer. En dan is er nog iets bijzonders, want bij een groot theater, dat bouwden ze in die tijd natuurlijk, daar staat een heel groot beeld. Het is een beeld van een vrouw met vleugels. En het is de Griekse god van de overwinning. En ze staat ook nog op een soort stenen schip. En ja, ik weet nu dat u daar niet geweest bent. Maar toch, van dat beeld wat daar stond, hebben we allemaal wel eens gehoord. En dat beeld, dat staat er ondertussen niet meer. Alle resten zijn later een keer bij elkaar gezocht. En als u het zou willen zien, dan kan dat. Het staat nu heel wat dichter bij huis. Het staat in het Louvre, dan in Parijs. Je kunt er gewoon met de auto heen. Daar staat dat beeld. Maar dit beeld, deze vrouw, wat is haar naam? Ik weet niet of iemand dat misschien weet, wat die naam is. Het is echt een hele bekende naam. Zij heet Nike. De god van de overwinning. En u heeft misschien ooit gedacht dat u voor een hoop geld sandalen van vrede had gekocht, maar het blijken nu misschien wel schoenen van een afgod te zijn. Nike. Maar dat is het eerste wat ze eigenlijk zien als ze Turkije zo hebben verlaten. En eigenlijk wordt gelijk al duidelijk, zo is Macedonië. Zo is Griekenland. Zo is dat andere werelddeel. En dan is Paulus is dan aangekomen in dat Samothrake. En ja, als hij dan die eerste grote heidense afgodsbeelden gaat zien, dan gaat hij ook begrijpen waarom God hem hier naartoe gestuurd heeft. Daarom zei die Macedonische man, help ons, we hebben hulp nodig, we zijn in nood. En ik denk, Paulus moet inderdaad gevoeld hebben dat hij een hele nieuwe, andere wereld binnengekomen was. En in deze wereld, daar speelt dan dus de Torah, die speelt daar helemaal geen rol. En de wet speelde daar geen rol. En de besnijdenis, die speelde geen rol. En dat volbrachte werk op Golgotha eigenlijk ook niet. En zelfs de opstanding niet. Wat Paulus zag, dat was vele goden. En ja, vele goden, dat betekent een mensheid in nood. En bij het eerste contact in Samothrake, klein eilandje, weet Paulus al wat de nood in ons werelddeel is. In Europa. Nou, ze gaan weer verder met het schip en ze komen aan in Neapolis. En Neapolis, ja, dat is een havenstad en dat ligt in Macedonië. Nou, bekende naam misschien, ik denk dat u wel een beetje weet wat ermee wordt bedoeld. Nea betekent nieuw en dan is polis betekent stad. Zeg maar dus nieuwe stad. Dat ligt aan de Egeïsche Zee en je zou kunnen zeggen Nieuwestad aan de Egeïsche Zee. In Nederland zouden we het dan waarschijnlijk noemen iets van Nieuwekerk aan de IJssel bijvoorbeeld, zoiets. Neapolis is een stad die ligt bij een hele bekende weg. En dat is de Via Egnatia. En in die tijd was dat een van de grote wegen. En die grote doorgaande wegen van die tijd, die gingen eigenlijk altijd naar een grote plaats toe. En die grote plaats was bijna altijd Rome. En dan is Paulus die volgt die weg en zo komen ze aan in Filippi. En dan staat daar dat de eerste stad van dit deel van Macedonië een Romeinse kolonie en wij vertoefden enkele dagen in die stad. Nou, de eerste stad van Macedonië, dat wil zeggen een voorname plaats, een belangrijke plaats. Een belangrijke plaats in Macedonië. En daarbij wordt dan genoemd een Romeinse kolonie. Deze stad die werd voornamelijk bewoond door veteranen, oud-soldaten uit het leger. En er wonen dus veel Romeinen. En dan denk je misschien, ja, waarom staat dat er nou? Voegt dat nou wel iets toe, hè? Die Romeinse kolonie? Kijk, die mensen in Filippi, die zijn natuurlijk bekend met die soldaten. En die soldaten, dat zijn Romeinen, dat is logisch. Maar dat houdt in dat ze een speciale plek innamen in die samenleving. En ze hebben hun leven gewaagd voor de keizer. En als je je leven waagt voor de keizer, dat werd beloond. En als Romeins veteraan waren er dan ook vele voordelen, fiscale voordelen. Ook wat land betreft. En als Romein heb je gewoon ook veel meer te vertellen. Nou, Paulus en zijn vrienden, die zijn nu een paar dagen in deze stad. Hè. Ze vertoeven een paar dagen in deze stad. En dat is de stad, de eerste stad na de oversteek, waar ze ook een paar dagen dan dus zijn gebleven. En ze hebben ook gezien hoe dat het leven daar was. Ze hebben gezien die invloed, hè, van die Romeinse bewoners. En ik denk dat we wel met zekerheid mogen stellen dat de eerste stad heeft bij hun hele grote indruk gemaakt. Want als Paulus later een brief gaat schrijven aan deze gemeente in Filippi, dan kunnen we ook lezen dat deze eerste stad Paulus heeft geraakt. En niet alleen Paulus, maar ook Timotheus en ook Lucas. En dan neem ik u mee naar die brief. En dan wil ik u iets laten lezen uit Filippenzen 3. En dat is een gedeelte wat gaat over burgerschap. En hij zet hier twee burgerschappen lijnrecht tegenover elkaar. Een aards en een hemels. En ik denk die mensen in Filippi, die moeten dat haarscherp gehoord hebben. Dat wat Paulus hier zegt over burgerschap, ja, dat moeten ze gevoeld hebben tot in hun tenen. Met de betekenis daarvan. Want dat beeld, dat was voortdurend om hen heen. Dan neem ik u mee naar Filippenzen 3. En daar staat, zij zijn aardsgezind. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Nou, dit zegt Paulus over burgerschap. Hij zegt tegen die Filippenzen, jullie weten heel goed hoe die Romeinen uit jullie stad die voorrechten hebben van dat Romeins burgerschap. Dat is bekend, dat zie je dagelijks om je heen. En dan zal het best zo zijn dat je misschien wel maatschappelijk wat achtergesteld voelt als je gaat kijken naar die mensen met al die speciale voorrechten, met die privileges. Dan met die Romeinen die daar niet meer hoeven te werken en die mooie huizen hebben en die veel bezit hebben gebouwd. Maar het is wel gericht op aardse dingen. En dan zegt Paulus, het is voor jullie helemaal anders. Want Paulus is dat eerste bezoek aan die stad niet vergeten. Hij heeft die Romeinen, die heeft hij ook gezien. Hij zegt, jullie maken geen deel uit van die sociale cultuur, van dat wat de mens op de aarde richt. En mijn boodschap aan jullie, die richt zich ook niet op de aarde. Jullie zijn inwoners van een rijk boven. Hè? Boven waar onze Heer nu is. En als hij daar vandaan gaat, dan zal hij komen. En dan zal hij ons vernederd lichaam, zoals het hier staat. Maar je kunt ook denken misschien aan gebrekkig of tekortkomend. En we hebben vanmorgen natuurlijk al weer wat gehoord over zieke mensen uit de gemeente. Hoe dat zo in de jaren het lichaam het moeilijker gaat hebben. Ja, misschien wel een versleten lichaam. Hij zal komen en hij zal dat veranderen in een verheerlijk lichaam. En dat is onze bestemming. En dat zet Paulus hier heel scherp neer. Een aardse bestemming. Denk bijvoorbeeld aan die Romeinen met hun burgerschap. Daar in die kolonie. En dat tegenover een hemelsburgerschap met een verheerlijk lichaam. Aan dat van Christus gelijk. En je maakt daar nu al deel van uit. En ik weet, niemand van ons heeft nog zo'n lichaam. Maar het is wel beloofd, het is toegezegd. Nou, we gaan verder. We gaan verder weer naar de handelingen waar we gebleven waren. En er staat, op de Sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. En nedergezeten spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. Nou, zoals altijd zoekt Paulus eerst de Joodse gemeenschap op. En ja, deze blijkt heel klein te zijn. Ze zullen misschien eerst gezocht hebben naar een synagoge, maar niet gevonden. En dan staat daar, op de Sabbatdag gingen we de poort uit. Nou, ze zoeken naar een logische plek waar mensen bij elkaar kunnen komen. Mensen die zich op God hadden gericht. Nou, ze vinden zo'n plek, een beetje afgezonderd, een beetje buiten de samenleving, hè, buiten de poort, in de rust. Een plaats die geschikt was om toch maar een beetje te voldoen aan de Joodse voorschriften. En vaak vonden ze dan zo'n plek langs het water. En daar kon dan worden gedoopt met water, zoals toen gebruikelijk was. En daar konden dan ook al die rituele wassingen worden gedaan, volgens voorschrift. En ze vinden daar bij die rivier een hele kleine groep vrouwen. Nou, mannen zijn schijnbaar niet aanwezig. En Paulus en zijn mannen gaan zitten en ze gaan spreken tegen de vrouwen die daar waren samengekomen. En ik denk, die mensen vonden het gewoon fijn om zo op die manier bij elkaar te komen. Dat was een gemeenschapje geworden. En Paulus en Silas en Lucas, die erbij gekomen was nog, en ook de met Timotheus, die zijn ook een deel geworden van die gemeenschap. En dat ga ik u straks laten zien. We lezen eerst vers 14. En er staat, en een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. En de Heere opende haar hart, zodat ze aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Nou, hier ontmoeten we dan Lydia. En Lydia, dat was een vrouw die bekend was met de God van Israël. Ze was net als Paulus een keer overgestoken vanuit het huidige Turkije naar Macedonië. En ze komt eigenlijk uit het gebied van Efeze en Colosse. Een beetje links in Turkije. En ja, het staat erbij, ze zat in de handel van verfstoffen en misschien ook wel van geverfde stoffen. Kan ook. En dan staat daar, zij hoorde toe en de Heere opende haar hart. Zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En weet u, het zijn een van de mooiere zinnen uit de Bijbel, denk ik. God opent haar hart. En ze gaat luisteren. En ik denk dat het misschien ook wel een hele herkenbare situatie kan zijn. Hè? Het gaat om een vrouw. En het is denk ik wel heel herkenbaar. Zij heeft een baan. Het is een vrouw met een baan. En ze zit in de handel. En ik weet, als u nog iets doorleest, de vers die we vandaag niet hebben gelezen, dan zult u zien dat ze ook nog een huis heeft. En dan lijkt het wel of het heel dichtbij komt, of het gewoon gaat over 2019. He, lang voordat er eigenlijk een emancipatiebeweging is ontstaan, of iemand er was als Aletta Jacobs. misschien wel bij u bekend. Toen waren er al vrouwen met een baan, 2000 jaar geleden, met een eigen inkomen en met een eigen huis. En deze vrouw, dat is de eerste waarvan God het hart opent om te luisteren in Europa. En zo werkt God. Hij roept mensen, hij roept hier een vrouw met een baan, met een eigen huis, waarschijnlijk een gezin. En God maakt de deur van haar hart open. Een geopend hart. Een geopend hart. En dat is een zaak van de Heer. Hij maakt harten open. En dat hart van Lydia, dat werd geraakt. Zodat ze aandacht schonk aan die woorden van Paulus. En ja, misschien zit je hier, misschien ben je nog wel heel jong. Dat zou kunnen. Ik kijk gelijk even naar deze kant. En dan denk je misschien, nou, waardoor wordt mijn hart nou geraakt? Als je jong bent. He, als je jong bent en je bent misschien verliefd. Ja, dan gaat je hart tekeer. En dan kan je er niet voor slapen. Dan wil je maar één ding, je wil hem zien. Of je wil haar zien. En misschien als je wat ouder wordt. En dat je hoort dat je vader gaat worden. Bijvoorbeeld. Ja, dan maakt je hart een sprong. He, dat doet wat met je hart. En als je nog wat ouder wordt en je hoort dat je dan zijn oma gaat worden, bijvoorbeeld. Ja, dan word je ook van binnen ook gewoon heel blij. En ik denk dat zijn allemaal hele mooie dingen die zorgen voor een fijn gevoel. Maar dat is niet zozeer wat hier wordt bedoeld. Het hart van Lydia, dat werd geraakt door iets enorms. Een boodschap die haar hele wereld op zijn kop heeft gezet. En ik denk, zo mooi. Ik denk, ook al ben je misschien niet getrouwd. Ook al heb je dan misschien geen verkering. Of misschien ben je wel gezakt voor een examen en zitten de dingen tegen. Deze boodschap, die overstijgt alles. En die kan heel jouw wereld op zijn kop zetten. En wat is dat dan? Want we willen toch wel iets meer weten. Wat is daar nou in Filippi gebeurd? Hoe zit dat nou met dat hart van Lydia? En kunnen we nou een beetje achterhalen wat Paulus nou heeft gesproken eigenlijk? Want we vinden dat hier in Handelingen 16, vinden we dat eigenlijk niet zo. Dat kunnen we vinden dan in de Filippenzenbrief. We kunnen heel dichtbij komen als we Handelingen 16 naast de Filippenzenbrief leggen. En op tal van plaatsen in deze brief komen we verwijzingen tegen van dat eerste bezoek. En dat niet vergeten is. Dat is de brief die Paulus dan dus schrijft aan de gemeente van Lydia. Nou, ik heb u zojuist al een stukje laten zien over dat burgerschap, hoe dat zat. En in diezelfde brief lezen we dan keer op keer dat Paulus laat zien dat het eerste contact met de mensen in Filippi grote indruk heeft gemaakt op Paulus en zijn vrienden. En ze hebben het niet losgelaten. En het was hun eerste echte contact met Macedonië. En ik denk, ja, u weet wel hoe dat gaat met een eerste liefde. Dat zit vaak heel diep. Een eerste liefde, dat zit vaak heel diep geworteld. Denk maar eens aan die eerste keer dat je in de gemeente bent gekomen. Misschien kun je dat nog wel voor je halen. En je hebt gedacht, wauw, dit is gaaf. Dit wil ik vasthouden, dit wil ik niet meer kwijt en dit hou ik vast zolang ik leef. Daar ga ik me voor inzetten. En zo was het ook bij Paulus en zijn mannen. Hij zag het visioen. Steek over en help ons. En hier is dan die ontmoeting met die mensen. En daar is een verbondenheid ontstaan die zo diep ging dat die ook nooit meer is losgegaan. En in die Filippenzenbrief zien we dat op vele plaatsen. En ik laat u er een paar van zien. En ik weet, de tijd is natuurlijk beperkt. En ik kan u maar een paar van die stukjes laten zien. Ik neem u mee naar Filippenzen 1. En daar staat: ik dank mijn God zo dikwijls ik u weer gedenk. Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Nou, wat zien we hier? We zien een stukje, een klein stukje van een gebed van Paulus. En hij zegt, in al mijn gebeden bid ik altijd voor jullie met blijdschap. En dat is mooi, hè? Hij bidt voor hen met blijdschap. Omdat jullie hebben meegeholpen bij het brengen van het evangelie. Ja, dan staat er van de eerste dag af tot nu toe. Vanaf de eerste dag tot nu toe. En wat was nou die eerste dag? Dat begon daar in Filippi. Daar bij die waterkant. Dat gesprek met die vrouwen. Het gesprek met Lydia. En zegt Paulus dan, als ik voor jullie bid. Als ik voor jullie bid, dan doe ik dat met blijdschap. En daar was alle reden voor. Blijdschap, dat is dat hele bekende woordje charis. En zo uit mijn hoofd komt het in deze brief, geloof ik, 25, 26 keer voor. Het komt dus heel vaak voor in deze brief. En blijdschap, dat staat ook centraal als hij schrijft aan deze mensen. He, want die blijdschap, die was daar. En die heeft Paulus zo ervaren. En ja, dan een van die hele bekende bijkomstigheden, dan is van blijdschap, dat is dat we vrolijk worden. Toch? En dat we dan eens blij zijn. En dat we, ja, en dat we ook kunnen lachen. En ik denk dat daar in Filippi, dat er heel wat blijdschap was. En dat er waarschijnlijk ook wel heel veel gelachen is. En ja, eigenlijk is het, wie vindt het nou eigenlijk niet leuk om nou heel hard te lachen? Van de week las ik in een medisch vakblad een stukje van een gynaecoloog, met een artikel. En dat wil ik u eigenlijk wel even meegeven, want dat heeft hier eigenlijk wel direct mee te maken. Want wat zegt een arts nou over lachen? Dat maakte mij wel wat nieuwsgierig, maar ik wil het u eigenlijk wel meegeven. En ik heb het overgenomen. Ik moet zeggen, zo af en toe heb ik wel te maken met een arts, maar de arts waar ik mee te maken heb, die heeft geen humor. Die kan absoluut niet lachen. Als ik daar wel eens kom, dan zit hij voor mij en dan zegt hij, wat is er aan de hand? En dan zeg ik, nou ja, als ik hier hard duw, dan doet het pijn. Zo. En dan zit hij tegenover mij, dan doet hij zijn handen zo. En dan, wat denkt u zelf? Wat denkt u zelf? Nou, ik heb daar gewoon nog nooit een lach bij gezien. En met meerdere artsen wel eens te maken, maar dat gaat meestal wel een beetje zo. Daarom kwam ik dit tegen. Ik denk, ik ga u dat ook even meegeven. Wat zegt een gynaecoloog nou als het gaat over lachen? Lachen is een inwendige stuiptrekking die een vervorming van het gelaat veroorzaakt en gepaard gaat met onduidelijke geluiden. Al dus de gynaecoloog. En ik vond dat ook wel heel mooi. En die arts die zegt eigenlijk, lachen, dat komt van binnen. Het komt van binnen en het geeft een vervorming van het gezicht. Van binnen gebeurt er dus iets en er ontstaat blijdschap van binnen en dat geeft een vervorming aan de buitenkant. En ik denk, ja, dat begint dan meestal met iets van een glimlach. En als die blijdschap dan van binnen te groot wordt, ja, dan laat je het allemaal maar gaan en dan schater je het uit. En dan is er geen houden meer aan. En ja, dan kan het zomaar zijn dat je zo hard moet lachen dat het pijn doet, hè. Toch? Dat is toch wel herkenbaar. Paulus die heeft het over blijdschap. Hij heeft het over vreugde en hij heeft het over lachen. En ja, misschien denk je wel eens dat die hele Bijbel is misschien maar een saai boek. Oud boek. Maar ik denk, dan moet je Paulus hebben. Dan moet je eigenlijk Paulus lezen. Nou, ik neem mee naar nog een tekst uit de Filippenzenbrief. En het is hetzelfde hoofdstuk en dan vers 8. En daar staat, God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. Weet u, dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dit is niet zomaar een opmerking in een gebed. Maar Paulus laat in zijn gebed aan God zijn hart zien. En het hart van Paulus, dat is verbonden met het hart van de mensen in Filippi. Zijn hart is verbonden aan dat van Lydia. En ook aan dat van Sintige en van Euodia en van Clemens. Het zijn allemaal namen die in deze brief naar voren komen. En hij zegt in dit gebed dan ook, ik draag jullie in mijn hart. En weet u wat we dan eigenlijk zien? Dan zien we een geopend hart van Paulus. En we zien in die tweede zendingsreis van Paulus voortdurend dat God nieuwe wegen laat zien. En dat wat ontsloten is, dat gaat hij ontsluiten. Dat gaat hij openmaken. En als we het hebben, dan eens over openen of ontsluiten. Ja, dan denken we natuurlijk al nogal vrij snel aan een bevalling. En met zo'n bevalling, dat gaat beginnen als er ontsluiting is. En ontsluiting is niets anders dan ruimte maken. God gaat dan iets geven. En bij een bevalling is dat dan een kind. Is dat dan nieuw leven. En als God een hart ontsluit, dan geeft hij ook nieuw leven. Als God gaat openen, dan heeft dat te maken met nieuw leven. Weet u, als er een kind geboren wordt, hè, vandaag hebben we Gideon gezien, maar als er een kind geboren wordt, dan vinden we dat toch een wonder. Dat is toch een wonder. En als we dat kleine spul zo zien, en wat dan een beetje gaat groeien, en dan misschien de eerste stapjes zet, of misschien wel voor het eerst kan fietsen, dan vinden we dat een wonder. En zo is het ook. En dan danken we God daarvoor. Maar als er een hart ontsloten wordt, als een hart geopend gaat worden, dan is dat ook een wonder. En als we gaan zien dat er aandacht wordt geschonken aan dat wat Paulus zegt, en als iemand dan voorzichtig stapjes zet in dat geloof, dan is dat ook een wonder. En dan is dat ook alle reden om God daarvoor te danken. En hier is dat hart van Paulus geopend en dat hart van Lydia is geopend. En weet u, in Filippi zijn er nog veel meer harten geopend. Ik wil u nog zo'n geopend hart laten zien. Ook uit de Filippenzenbrief, Filippenzen 2. En er staat, ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig tot u te zenden, opdat ook ik wel gemoed mogen zijn, wanneer ik vernomen heb hoe het u gaat. Nou, hij wil gewoon weten hoe dat het met hem gaat, en omdat hij dan dus in Rome zit en daar niet weg kan, wil hij iemand anders sturen, en dat is dan dus Timotheus. Maar waarom nou juist Timotheus? Nou, we lezen verder. Want ik heb niemand die zo eensgeestes met u is om uw belangen trouw te behartigen. Ja, ook dat hart van Timotheus werd geopend. En weet u, op dat plekje, hè, daar bij die waterkant, daar buiten de waterpoort, daar buiten de poort, een beetje buiten de samenleving, op die gebedsplaats, daar is het allemaal begonnen. En daar was Timotheus, die was daar ook nedergezeten. En hij heeft Lydia en die mensen daar ook ontmoet. En die verbinding, die is daar gebeurd. En Paulus zegt dan, er is niemand. Niemand die zo eensgeestes met u is. En als je dat nakijkt, dan is met de NCV, die geeft hier gelijk gevoel. Er was niemand die zo één van gevoel was al met die mensen in Filippi als Timotheus. En ik denk, weet je, dat overkomt ons ook wel eens. Dat we jarenlang iemand niet hebben gezien. En dan zie je elkaar weer. En dan is daar opeens dat gelijke gevoel. Een gelijk gevoel. Eens geestes. En dan is het heerlijk om elkaar weer te mogen ontmoeten in Christus. En om elkaar te spreken En ook te zeggen tegen elkaar, ik heb je gemist. Eén van gevoel. En dan is Timotheus was één van gevoel met die Filippenzen. Nou, we gaan terug naar de tekst uit Handelingen. En daar staat, zij hoorde toe en de Heere opende haar hart, zodat ze aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd wordt. En willen we weten wat er is gezegd, dan weten we uit de Handelingen dat Lydia bekend was met God. Ze was iemand die God vereerde. Ze wist van die Joodse gebruiken en ze wist van de Joodse godsdienst. Ze wist van de God van Israël. Dat was bij haar bekend. En nu gaat er wel iets bijzonders gebeuren. Want hij gaat haar iets vertellen. Iets wat alleen maar kon landen omdat God haar hart had geopend. En wat heeft Paulus dan gezegd? Hij heeft dus iets verteld wat ze nog niet wist. Hij heeft iets nieuws verteld. En dat gedeelte, dat ontbreekt hier nou in dat boek Handelingen. Maar dat vind je weer wel in de Filippenzenbrief. En Paulus vertelt haar zijn boodschap. De Heer is opgestaan. En de dood is overwonnen. En hij leeft. En hij heeft die hele gemeente, heeft hij in zijn hand. En hij heeft Lydia verteld dat die kracht van die opstanding, dat die er ook is voor haar. En ook voor die mensen uit die gemeente. En hij vertelt dat de liefde van God groot genoeg is voor de hele mensheid. En dat er niemand buiten die liefde valt. En Paulus, die heeft daar in die Filippenzenbrief hele krachtige woorden voor gevonden. En hij zegt daar, iedere knie zal buigen en iedere tong zal belijden dat Jezus Christus Heere is. En dat niet uit dwang, maar van binnenuit. Daar waar ook die blijdschap ook vandaan kwam en waar dat lachen vandaan kwam. Van binnenuit gaat iedereen hem danken. Iedere tong zal belijden, iedere knie zal buigen. En daar had Lydia nog nooit van gehoord. En haar hart was open. En het mooie was, dit evangelie, dat viel daar zomaar in. En zo doet God dat. En zo doet God dat eigenlijk nog steeds. Ook nu vandaag. Want hij is diegene die een mensenhart open kan maken. En die in dat hart ruimte maakt voor dit evangelie. En hij is ook degene die met uw hart bezig is, die met jouw hart bezig is. En hij is ook degene die jouw hart precies kent. En die weet ook wat je hart nodig heeft. En hij laat in jouw hart, laat hij woorden vallen van liefde. Hij laat woorden van verzoening, woorden van genade, woorden met een verwachting voor de toekomst. En zijn woorden die zijn in staat om harten een compleet nieuwe verwachting te geven voor de toekomst. En zijn woorden die zijn in staat om een bedroefd hart, weer nieuwe levenskracht te geven. En dat zijn zijn woorden. Zijn woorden geven ons nieuwe moed. En zijn woorden die laten de somberheid verdwijnen. En van dag tot dag geeft hij nieuwe kracht. En waarom? Want je bent een geliefd kind van vader. En dat heeft Lydia gehoord van Paulus. Woorden van blijdschap. En daar hoort vreugde bij. Daar hoort plezier bij. En als je dan al die woorden zo, als die dan in je hart zijn aanbeland, dan zal het een zegen zijn voor jouzelf. En dan zal er vreugde zijn voor jou. En jij zal tot zegen zijn voor een ander. Dan kun je een bron van vreugde zijn. Vanuit je hart. Amen.